Zwammerdam.
Zwammerdam.
Weten.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Weten.
Zwammerdam.
Wetenschap.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Wetenschap.
Zwammerdam.
Zwammerdam. Over wetenschap. In Amsterdam.
Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Zwammerdam, uw wekelijkse dosis Amsterdamse wetenschap. En mijn naam is Jelmer Haagsman. Ik zit hier met mijn mede-presentatrice Gemma Venhuizen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En we gaan het vandaag hebben over de wetenschap in het geloof. En meer specifiek kijken we met twee godsdienstwetenschapper, of sorry, één godsdienstwetenschapper en een theoloog, als ik het goed heb, hoe religie zowel conflictversterkend als probleemoplossend kan werken. Aan tafel hebben we de theoloog Janneke Stegeman. Welkom. Zij promoveerde afgelopen dinsdag aan de VU met haar proefschrift Jeremia Ontzet. Of is het Jeremia Ontzet?
Jeremia.
Over het Israëlisch-Palestijns conflict en de rol van het Oud-Testamentische tekst Jeremia 32. Wat die tekst precies inhoudt, daar komen we zo op terug. Janneke, jij kent de tekst nu uit je hoofd. Kun je ons een mooie passage vertellen of voorlezen?
Ik ken hem helaas niet uit mijn hoofd. Ik heb zelf eens geprobeerd of ik hem misschien in het Hebreeuws kan opzeggen, maar ik kan nooit verder dan voorzien. Maar ik kan wel een stukje voorlezen.
Hier komt moment hoor, volgens mij, Gemma, ik hoorde niet op de... Praat maar.
Ja? Goed. Ik ga jullie een stukje voorlezen vanaf vers 6. Jeremia zei, het woord van de Heer kwam tot mij. Hanamel, een zoon van uw oom Salem, komt u vragen, wil je mijn akker in Anatoot kopen? Jij hebt er het eerste recht op. Mijn neef, Hanamel, kwam inderdaad bij mij in het kwartier van de wacht zoals de Heer gezegd had en vroeg, wil je mijn akker in Anatoot kopen? Als oudste familielid heb je daar recht op. Je kunt hem dus kopen. Toen begreep ik dat dit de wens van de Heer was.
Dankjewel. We gaan zo meer over horen en ook horen wat voor verschillende lagen er in die tekst zitten en wat ze allemaal teweeg hebben gebracht. Verder hebben we bij ons aan tafel Suzanne Dodeman. Zij houdt zich als freelancer bezig met meerdere projecten rondom zingeving, onder andere bij Van Ness & Co, ik begreep. Zo was zij mede-organisator van in december vorig jaar van de Preek van de Loser, waarin onder andere Diederik Stapel zijn verhaal deed.
Ja, dat klopt.
Suzanne, wat is voor jou de term van de definitie van de term loser?
Een loser is iemand die iets verloren heeft of iemand die iets kan verliezen.
Mm-hmm.
En misschien voel je hem wel aankomen, maar in dat opzicht meen ik dat we eigenlijk allemaal losers zijn.
En in de preek van de loser gaat het erom om aan te tonen dat we eigenlijk allemaal mens zijn? Of dat we...
Het gaat heel erg om het horen van het verhaal van mensen die heel erg worden neergezet als loser. Want ik denk dat iedereen wel weet dat een loser vooral iemand is die zo... wordt neergezet, die een soort stigma krijgt.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd heeft dat natuurlijk een enorm effect op hoe je jezelf ziet.
Ja.
Dus vervolgens ga je jezelf wellicht ook zien als een loser. En een van de leuke dingen van de preek van de loser is dat we ook hebben samengewerkt, bijvoorbeeld met daklozen,
mm-hmm.
Die heel vaak dat stigma krijgen, dat soms ook zo ervaren en tegelijkertijd enorm krachtige mensen zijn.
Ja.
En het was heel leuk om die combinatie op te zoeken ook.
Meer grip krijgen op het begrip loser, eigenlijk.
Ja.
Oké, we gaan het zo horen. Verder hebben we in de uitzending nog Magiel. Die gaat zo zijn column voorlezen. Maar eerst hebben we een muziekje. Namelijk van Sufjan Stevens. Het is een lieflijk liedje over de duivel uitdagen en in de ogen kijken. Van deze christelijke volkszanger. Dat is iets anders. Nee, dit is niet precies wat ik had verwacht, maar dat weet je natuurlijk nooit in het leven.
You can't keep us down. You'll never
Het is een of andere motivational speaker die we nu horen op de achtergrond. The reason why they were getting by for so long is because they have never been in the ring. Maar kan dat die andere uit?
Hey, Kurt Angle, and the greatest athlete in the WWE.
Ergens een napje open.
Ja, ik weet niet wel.
Deze.
The best there is, the best there was, and the best there ever will be.
A more vicious awaits crew.
Nobody can stop the hit. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Deze maand voor dubbel de vriendenloterij alle geldprijzen.
Dus de hoofdprijs is niet 1, maar 2 miljoen.
Goedemorgen, welkom terug bij Zwammerdam over wetenschap te Amsterdam. Wij praten vandaag over over geloof en over de wetenschap binnen het geloof. En misschien ook wel over het geloof in de wetenschap. En te gast bij ons zijn Janneke Stegeman, theologe. En zij is net afgelopen week gepromoveerd op het verhaal van Jeremia. En Suzanne Dodeman, zij werkt als freelance religiewetenschapper voor verschillende projecten. We gaan eerst praten met Janneke over Jeremia. En ik vroeg me af, Janneke, kun je ons kort wat vertellen over het verhaal van Jeremia? Want ik moet eerlijk bekennen dat ik op dat gebied een beetje een leek ben. En ik zou best even een korte introductie kunnen gebruiken.
Daar vertel ik graag iets over. Wat ik ongelooflijk spannend vind aan het boek Jeremia is dat het ontstaan is in een periode van conflict.
Mm-hmm.
Dus de toenmalige Judeërs in de 6e eeuw voor de jaartelling, die werden bezet door de Babyloniërs. En de Babyloniërs hadden als een soort gebruikelijke maatregel dat ze de bovenlaag van de bevolking wegvoerden naar Babel.
Ja.
Dus ja, als gevolg daarvan ontstonden er allerlei verschillende groepen Judeërs die allemaal aan de slag gingen met de woorden van Jeremia en allemaal het idee hadden van... God heeft met ons het beste voor, meer dan met de anderen. Dus het interessante van het boek vind ik dat je die verschillende groepen in de tekst kan herkennen.
Mm-hmm.
En dat je dus conflict en debat in de tekst ziet.
En iedereen gebruikt het verhaal eigenlijk, legt het uit op zijn eigen wijze, om er op die manier een soort voordeel mee te doen.
Ja, en ook gewoon omdat het een hele ingewikkelde situatie was en iedereen zich berooid voelde en ook was.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld die groep die werd weggevoerd naar Babel, die kwamen tot de interpretatie dat dat precies was wat God wilde. Dus God vond het nodig om hen te straffen en daarom moesten ze naar Babel.
Mm-hmm.
En zij waren dus gestraft en in die zin bevrijd.
Ja.
En de mensen die achter waren gebleven in het land, die vonden juist, ja, wij zijn in het land en God is ook in het land, dus ja, wij zitten goed.
Want, zou je kort kunnen samenvatten hoe het verhaal gaat van Jeremia?
Ja, dus het interessante is dat het hoofdstuk waar ik op ben gepromoveerd, hoofdstuk 32, is een tekst over land. Dus Ganemel, de neef van Jeremia, komt naar hem toe en zegt, wil je mijn akker kopen? En het interessante is, die akker ligt niet in Jeruzalem, waar Jeremia op dat moment is. Maar die ligt buiten de stad in het gebied Benjamin. Mm-hmm. En dat gebied is al bezet door de Babyloniërs. Wat natuurlijk heel gek is, om een stuk land te kopen in bezet gebied.
Ja, want dat is natuurlijk niks waard.
Precies, ja. En vervolgens in dat hoofdstuk zie je verschillende lagen waarin die aankoop wordt geïnterpreteerd. Dus vanuit die verschillende perspectieven.
Mm-hmm.
En ik vraag me af, hè, die tekst die wordt vandaag de dag eigenlijk ook nog gebruikt binnen het Israëlisch-Palestijns conflict, zoals ik van jou begrepen.
Ja, dus het aparte is dat die stem van die terugkerende ballingen, mm-hmm. dus van die groep ballingen in Babel, kwamen sommige mensen weer terug.
Ja.
En, die zeiden, ja, wij zijn de echte mensen van God, dus het land is van ons.
Mm-hmm.
En de Zionisten die na de Tweede Wereldoorlog naar toenmalig Palestina kwamen, identificeerden zich met die groep.
Ja.
Dus zij zeiden, nou ja, dit land is van ons.
En het is dus specifiek deze tekst eigenlijk die ook vandaag de dag nog tot conflict, of misschien preciezer gezegd, bij conflicten wordt gebruikt om als een soort argumentatie. Dat mensen zeggen, nee, kijk maar, wij hebben hier recht op, want het staat in Jeremia 32.
Ja, nou, het is niet per se deze tekst, maar het is een hele groep teksten in het Oude Testament, mm-hmm. waar dat perspectief van die ballingen in klinkt.
Mm-hmm.
En het Zionisme heeft dat overgenomen.
Ja.
Maar is dat iets dat na de Tweede Wereldoorlog ineens tevoorschijn is getrokken? Of is dat iets wat 10 jaar voor de Tweede Wereldoorlog ook al speelde? Of?
Nou ja, het is eigenlijk zo dat die teksten gaan natuurlijk over identiteit. Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk altijd een rol gespeeld in Joodse identiteit en trouwens ook in Palestijnse identiteit. Maar het Zionisme is een hele specifieke politieke interpretatie van die tekst.
Mm-hmm.
Dus laten we zeggen, die binding met het land, die was er altijd al, ook op basis van deze verhalen, onder Joden.
Ja.
Het is natuurlijk iets heel anders om te zeggen, dit land is van ons en wij hebben het recht om Palestijnen weg te jagen. Dat is een heel ander type interpretatie dan dat je zegt, ik ben een religieuze Jood, ik ben een christen en daarom voel ik me verbonden met dat land.
Want hoe lang waren ze al niet meer daar geweest?
Nou, het is natuurlijk sowieso, laten we zeggen, Jeremia 32 gaat over Judeërs in de 6e eeuw voor Christus.
Ja.
En Joden nu, Russische Joden of Amerikaanse Joden, wat dan ook. Er zit natuurlijk enorm veel geschiedenis tussen. Dus
ja.
Het is sowieso moeilijk om, het zijn natuurlijk niet één op één.
Nee.
Mag ik iets vragen?
Natuurlijk.
In welk opzicht zeg je dat de tekst over identiteit gaat? Want dat begrijp ik nog niet zo goed. Behalve dat het wel nu iets zegt over de identiteit van de mensen die het lezen. Die kunnen het zo interpreteren. Maar hoe zit dat erin?
Ja, dus ik ga ervan uit dat die tekst een soort dispuut is tussen die verschillende groepen Judeërs. Die allemaal een traumatische ervaring hebben meegemaakt.
Mm-hmm.
In verband met land en wie ze zijn. En die dus allemaal opnieuw de vraag moeten beantwoorden, ja, wie zijn wij eigenlijk en waar moet het heen met ons? En dat doen ze aan de hand van de verhalen van Jeremia. Dus in die zin gaat het over groepsidentiteit.
Ja, en juist in dat conflict met elkaar, in dat dispuut met elkaar, komt dat naar voren?
Ja,
wordt dat beslecht?
Ja, dus ik denk dat het zo is dat in de ontwikkeling van religieuze identiteit dat conflict daar altijd een rol speelt.
Ja. En jij kijkt nu naar deze tekst als een objectieve, jij staat buiten de tekst en jij probeert die verschillende lagen erin te analyseren. En is dat ook, ben jij dan de exegeet? Je gebruikt de term exegetie.
Exegese, dus zeg maar de technische term voor iemand die wetenschap is en de Bijbel uitlegt, mm-hmm. dat is exegeet.
Ja, en Jij kijkt nu specifiek naar deze tekst, of jij hebt hier naar gekeken de afgelopen jaren. En ben jij daarmee ook, heb jij een manier gevonden waarop je denkt van, nou, dit zou ook tot conflictbeslechting kunnen leiden? Dat de tekst ook in plaats van tot meer conflict juist tot een soort punt van wel discussie, maar opbouwende discussie kan leiden?
Ja, dat is denk ik bij deze tekst heel ingewikkeld, omdat ik heb dus die tekst gelezen met groepen Israëlische Joden en Palestijnse christenen.
Mm-hmm.
En voor Israëlische Joden is het vaak een hele mooie tekst. Dus zij herkennen als het ware hun familiegeschiedenis in die tekst.
Ja, zij voelen zich er thuis bij. Ja. Ja.
En over het algemeen zeggen Palestijnse christenen juist, God is een racist in deze tekst.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld één Palestijn zei, ik heb precies gedaan wat Jeremia doet in die tekst. Dus mijn grootvader heeft een stuk grond in Galilea. En ik heb nog steeds de aankooppapieren. Maar denk maar niet dat ik dat stuk grond ooit nog terugkrijg.
Nee.
Dus voor hen is het een ongelooflijk vrouw tekst.
Ja, zij verwerpen die tekst haast.
Ja, en tegelijkertijd dus waren christelijke Palestijnen die zich ook verbonden voelen met die tekst. En die, het zijn Palestijnen uit Bethlehem. Dus die zijn, laten we zeggen, ook al geografisch met die tekst verbonden. En ook religieus.
Ja, maar kan het ook tot identiteitscrisis leiden dan bij het lezen? Ja. Want het lijkt me dan ook wel verwarrend.
Ja, dus dat is zeker zo onder Palestijnen. Mm-hmm. En die groepen hebben elkaar ook ontmoet, dus de Joden en de Palestijnen.
Met wie jij die tekst gelezen hebt? Ja. En hoe was dat? Hebben jullie toen met z'n allen die tekst ook nog gelezen?
Ja, en zij gingen daar dan over in discussie.
Mm-hmm.
En wat je dan vooral merkt is dat die zionistische interpretatie gewoon ongelooflijk dominant is. Dus de meeste Joodse lezers die identificeren zich daarmee.
En ze nemen de tekst ook echt heel letterlijk dan?
Ja, dus de tekst wordt dan heel massief.
Mm-hmm.
Dus wat ik juist doe is laten zien hoe gelaagd die tekst is. En dat het eigenlijk geen zin heeft om één stem daaruit te selecteren.
Nee.
Maar in dat conflict werkt het natuurlijk wel zo dat iedereen... Ja, dit is gewoon het zionisme, het verhaal van het zionisme wat we hier lezen.
Ja, want ik vroeg me af, ook bij het voorbereiden van deze uitzending, hè, religie kan op allerlei mooie manieren worden ingezet. Gaan we zo meteen met Suzanne ook nog over praten, over zingeving. En tegelijkertijd is het ook vaak bron van conflict. En dat ligt misschien juist in te letterlijke interpretatie van sommige Bijbelse teksten. Kan ik me als leek voorstellen dan. Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Kun je bijbelteksten die tot conflict leiden, op de een of andere manier, kun je daar de angel uithalen?
In dit geval is het natuurlijk, dit is echt een conflict dus tussen Israëliërs en Palestijnen, waarin de Israëliërs de machtigste partij zijn.
Mm-hmm.
En het lijkt ook nog alsof die tekst achter hen staat.
Ja.
En wat je natuurlijk wel kan doen, is gewoon uitleggen, jongens, zo zit die tekst niet in elkaar. En het is ontzettend onzinnig om land te claimen op basis van religieuze teksten.
Ja.
Want daar gaan die teksten gewoon niet over.
En stonden ze daarvoor open?
Nou, dat was wel interessant. Ik had ook twee groepen studenten.
Mm-hmm.
En vooral die Joodse studenten, die werden echt een beetje ongelukkig van die tekst. Dus die zeiden van, ja, we zien hoe machtig die tekst is in onze samenleving.
Mm-hmm.
En dat zouden we wel anders willen.
Ja.
En dus die waren echt, dus toen vroegen ze aan mij, ja, maar hoe lees jij die tekst dan? Hoe ga jij er dan mee om? Dus ik uitleggen. En toen zeiden ze ook echt van, ja, nee, dit is echt, zo moeten we dit gaan lezen. Mm-hmm. We moeten dit, zeg maar, bekendmaken. Dat er een andere manier is om naar die teksten te kijken.
Dat is heel mooi.
Ja, wat volgens mij het lastige aan is, je zei net ook al van, het is zo'n dominante interpretatie van die Zionisten. Dat het heel moeilijk is, want wat je er tegenover stelt is een soort hele kwetsbare, andere manier van kijken. En dat is een beetje zo'n zachte stem.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dus die studenten heel erg denken, ja, dit is wat de mensen moeten horen.
Mm-hmm.
Maar het is niet zoiets duidelijks, zoiets dat zegt, kijk, dit rechtvaardigt wat wij hebben gedaan en dit is onze identiteit. Maar het is zo'n soort, jongens, durf eens anders te kijken.
Precies.
En keer het eens om en... Wat ik van de Bijbel weet, zie ik dat heel vaak terugkomen. Maar het is een heel moeilijk verhaal.
Ja, dat om is te vertellen. Zo. En het is een veel onzekere verhaal. Inderdaad, het is een heel kwetsbaar verhaal. En kwetsbaarheid is gewoon altijd moeilijk. Het is iets ontzettend moois, maar je moet het wel even... Het moet je raken, zeg maar. En als dat niet gebeurt, dan schiet het niet.
Ja. Wat ik zelf had begrepen van het verhaal is... Jeremia koopt dus een stuk land van zijn neef.
Ja.
Ja, maar dat is nog bezet door de Babyloniërs.
Ja.
En aan het eind van het verhaal is nog steeds niet duidelijk of dat stuk land vrij gaat komen. Of wel?
Nou ja, dus dat is sowieso de context waarin dat verhaal geplaatst wordt.
Ja.
En het leuke is dus dat je dat kan lezen vanuit verschillende perspectieven. Dus laten we zeggen, de mensen die in het land bleven.
Mm-hmm.
Dit is een beetje ingewikkeld, maar goed. Je moet je voorstellen, de Babyloniërs hadden dus Jeruzalem omsingeld. En die hebben dat op een gegeven moment verwoest. En toen was Jeruzalem niet langer het centrum, het religieus en politiek centrum. Maar dat werd de streek Benjamin.
Ja.
En Anatot ligt in Benjamin.
Okay.
Dus als het daar de eerste laag van het verhaal is dat die mensen die na de verwoesting van Jeruzalem zich in die streek van Anatot vestigden, dat die zeiden van ja, dus dit is de boodschap van het verhaal. De toekomst ligt niet in Jeruzalem, maar in Anatot.
Hmm. Ja, ja. Maar wordt het ook beschreven in het verhaal?
Er zijn twee versen die je op die manier kan uitleggen.
Ja.
Dus dat is, exegese is ook een beetje deconstructie en reconstructie van de tekst.
Ja.
Op basis van soms redelijk subtiele signalen.
En Janneke, denk je dat het raadzaam zou zijn voor de toekomst dat er dat mensen vaker teksten met behulp van een exegeet gaan lezen? Dat ze in die zin er met een bredere blik naar kijken? Zou er meer bijbelstudie nog moeten plaatsvinden?
Ja, daar ben ik natuurlijk enorm voor.
Ik kan moeilijk nee zeggen op deze vraag.
En wat ik denk is, de Bijbel wordt heel vaak gelezen als een heel saai boek waarin God voortdurend aan het woord is. Terwijl als je kijkt naar de enorme spanningen die in de tekst zitten en de... Ja, weet je, het gaat altijd over conflict, mensen die geraakt worden, dingen die enorm op het spel staan.
Mm-hmm.
En als je dat eruit haalt, dan wordt het opeens enorm spannend. Dus
ja.
Het is geen set verhalen waarin een soort kant-en-klare, oerzaaie christelijke moraal zit.
Nee.
Maar het is eerder een set verhalen die aanwijzen waar het in het leven om gaat.
Dus dat is ook voor atheïsten heel interessant om het te lezen.
Ja.
Jij leest het misschien ook meer als een geschiedenisboek over menselijke moraal dan de waarheid van de menselijke moraal. Of?
Ja, en dan een geschiedenisboek is het natuurlijk niet. Het is eerder een verhalenboek.
Ja, okay. Ja.
Ja. En ook een verhalenboek wat heel vaak op afstand staat van moraal.
Ja.
Dus weet je, het gaat ook over verkrachting en dat soort dingen. En dan kun je zeggen, Getsideri, dat hoort niet in de Bijbel thuis. Maar in realiteit is natuurlijk dat soort dingen gebeuren.
Ja.
Dus, en dat geldt natuurlijk ook voor Jeremia 32. Ik ben het met Palestijnen eens als ze zeggen, God is helemaal niet per se zo'n sympathieke figuur in deze tekst.
Mm-hmm.
Maar het conflict om land is ontzettend reëel. En in die tekst zie je hoe dat er dan aan toe gaat.
Ja.
Maar ik denk het probleem ook met verhalen over het algemeen, zelfs al met romans zijn mensen heel vaak geneigd om te denken dat het een autobiografisch verhaal is van de schrijver. Dat is... iets menselijks misschien om zich ermee te willen identificeren. En tegelijkertijd ook, is bijna elk verhaal wel voor meerdere lezingen vatbaar.
Ja, dat is zeker zo. Ik lees nu een roman over, het heet De Natie en de Kapper.
Mm-hmm.
En het gaat over een Duitser in de nazietijd,
mm-hmm.
Die een kampbeul wordt. En het is vanuit zijn perspectief geschreven. Mm-hmm. En in eerste instantie wilde geen Duitse uitgever het boek op de markt brengen.
Nee.
Want ze wilden gewoon niet dat verhaal vanuit dat perspectief verteld werd.
Nee, en want mensen zijn toch bang om er dan misschien ook mee geïdentificeerd te worden. Misschien ook die uitgever, dat ze denken van, uitgeven, dan...
Dus verhalen zijn heel vaak gevaarlijk.
Mm-hmm.
Laten we zeggen, een verhaal over verkrachting, dat lees je liever niet. Je doet liever alsof dat niet bestaat of zo.
Mm-hmm.
En als je dat wel gaat lezen en er komen allerlei pijnlijke dingen aan de oppervlakte. Dus dat is opnieuw weer kwetsbaarheid. En ook zo'n verhaal over de Tweede Wereldoorlog, vanuit het perspectief van de dader. Dat brengt je natuurlijk op hele andere vragen dan een verhaal wat gaat over de slachtoffers.
Ja, en tegelijkertijd, ik vind het ook mooi dat wel al die verhalen over kwetsbaarheid ook en onderwerpen die strijd of die punt kunnen zijn van strijd, dat al zo lang dat de Bijbel wordt gelezen en geïnterpreteerd ook. Het verveelt nooit in die zin.
Nee, en het zou nog veel minder kunnen vervelen als je nog... weet je, hoe beter je naar die verhalen kijkt, hoe meer erin te vinden is.
Ja, dus in die zin lijkt het haast... Of ben ik dan te kort door de bocht, dat het ook een beetje op literatuurwetenschappen lijkt.
Ja, dat lijkt enorm.
Ja.
Ja.
Dat,
Nou. En een heel leuke vorm van literatuurwetenschap. Ik bedoel, het zijn hele oude verhalen. Mm-hmm. Vaak hele absurde verhalen uit een hele andere cultuur. Die ook nog over een hele lange periode zijn ontstaan. En steeds verder zijn gegroeid.
Ja, en die zich inderdaad ook ontwikkelen nog, die verhalen.
Ja.
Ja. Ja, en die echt heel actief iets betekenen in de levens van mensen. Dat vind ik ook nog altijd zo bijzonder.
Ja.
Het is geen dode tekst in die zin.
Nee, en dat inderdaad mensen er dan ook steun uit kunnen halen. En het als handvat voor hun eigen leven kunnen gebruiken.
Ja, of als rechtvaardiging van hun daden.
Ja, dat... Nou, we gaan hier zo meteen over verder praten. We gaan nu even een stukje van Stairway to Heaven van Led Zeppelin luisteren. Niet de hele trap, maar ik hoop dat we alsnog in hemelse sferen komen.
Een klein stukje naar de hemel.
Een klein stukje. En we praten zo meteen verder met Suzanne Dodeman. En daarna hebben we ook nog de column van Machiel Keestra. En op het eind hebben we nog met z'n allen even een afsluitend gesprek over religie en wetenschap. Tot zo!
Dat was een klein stukje van de Stairway to Heaven van Led Zeppelin. We zijn hier bij Radio Zwammerdam over wetenschap in Amsterdam. We praten vandaag met Janneke Stegeman en Suzanne Dodeman over religie en wetenschap. Suzanne Dodeman heeft vorig jaar in december de Preek van de Loser georganiseerd. Onder andere met Diederik Stapel. Hoe kwam je op dat idee? Of hoe kwamen jullie op dat idee?
We hebben in november 3... Preken van de Loser georganiseerd.
Mm-hmm.
En we bouwden daarmee voort op de traditie van de Preek van de Leek. Die was ontstaan in Amsterdam. Waarbij dus niet dominees op de kansel stonden. En een preek hielden aan de hand van een bijbeltekst. En wij hebben ons toen afgevraagd wie wij nou echt zouden willen horen. Dus waar waren we nou echt nieuwsgierig naar qua verhaal.
Mm-hmm.
En dat waren dan eigenlijk meer de mensen die iets hadden meegemaakt. De mensen die misschien wel verguisd waren of die niet helemaal lekker lagen in de samenleving. En daar zijn we eens over gaan doordenken. Toen zijn we op het loser thema gekomen. En ik denk dat wat deze drie mensen met elkaar verbindt, want dat was dus Diederik Stapel voor de eerste preek.
Ja.
Maarten van Buren, hoogleraar literatuurwetenschap in Utrecht. Hij leidt al zijn hele leven aan depressies.
Okay.
En Annemarie Haverkamp. En zij is journalist. En heeft veel geschreven over haar gehandicapte zoon. Die zij, ik geloof nu 10 jaar geleden heeft gekregen.
Zijn drie verschillende type losers. Of die worden de samenleving soms bestempeld als...
Ja, of loser. Ervaren zichzelf als loser. Annemarie Haverkamp, die een prachtige preek hield. Die haalde dat ook aan. Dus die vroeg zich aan het begin van de preek ook af. Ja, ben ik nou de loser? Of is mijn zoon dat? Of zijn dat de mensen die aan mij vroegen... Goh, daar heb je tegenwoordig toch tests voor. En uiteindelijk kwam ze er wel op dat... Nou, de mensen die de losers in dit verhaal waren... Niet haar zoon, want die is volmaakt tevreden.
Ja.
Is ook niet zijzelf. Behalve misschien op het moment zei ze zelf... Dat ze het heel erg verschrikkelijk vond dat hij was geboren. Toen voelde ze zich een loser. Maar nu zegt ze nee, het zijn de mensen die dat aan mij vragen. Van wat doet hij hier?
Ja.
Waarom... bestaat hij.
Ik vond in die preek en ook in de andere preken die kwetsbaarheid heel sterk. Dat ze inderdaad ook haar eigen aanvankelijke twijfels durfde te benoemen en durfde te openbaren.
Ja,
dan ben je in mijn optiek al eigenlijk geen loser meer als je zo dicht bij jezelf durft te komen.
Ja, en het leuke is, of dat vond ik ontzettend interessant, is om in dat rijtje... Waarbij heel veel mensen zeiden, oh, maar dus eigenlijk is alleen Diederik Stapel de loser. Om juist hem erin te hebben.
Mm-hmm.
Want ja, dat was natuurlijk wel de spanning. Dat heel veel mensen zeiden, ja, maar hoezo nodig je hem uit?
Mm-hmm.
Dit is toch bij uitstek een man die geen podium verdient. En ja, wij hebben gezegd, ja, nee wel.
Ja,
die willen we horen.
Want jij hebt ook onlangs met een collega... was het ook een collega van Van Ness en Co?
Karel Smouten.
Ja, hebben jullie in de krant ook een opiniestuk geschreven... van waarom je Diederik Stapel eigenlijk wel een podium zou moeten bieden? En dat vond ik ook heel interessant. Want jullie zeiden van, nou ja, stel dat hij dan ook colleges zou geven... zouden mensen ook juist kunnen zelf kunnen voorkomen... om dezelfde fout als hij te begaan?
Ja, wat we wilden zeggen was... De reden dat er zo'n onderscheid bestaat tussen zeg maar winnaars en verliezers is omdat we in een samenleving leven waarin er gestreefd wordt naar perfectie. Met het idee dat dus ook bestaat. Dus dat het volmaakt kan zijn. En op het moment dat iemand daar niet aan voldoet of flink niet aan voldoet of laat zien dat jouw idee van perfectie misschien wel de wetenschap waarin alles verklaard en volledig gemaakt kan worden... Dat iemand daar eigenlijk een loopje mee heeft genomen. Dat als je die gewoon eruit flikkert, dat het dan gewoon klaar is. Weet je, dan kun je weer verder gaan met je perfecte wereld zijn.
Ja.
Ik geloof daar niet zo in.
Nee.
En Karel ook niet. En wij hebben toen, wij als organisatoren eigenlijk niet. En wij hebben toen een stuk geschreven waarin we zeiden... is het niet menselijk om fouten te maken en... Waarom kunnen we niet gewoon van hem leren? Is niet de echte fout die je maakt om dan te zeggen... dat gebeurt alleen door hem en alleen door een clubje mensen... en voor de rest is iedereen ontzettend integer... en gaat het allemaal heel erg goed op dit vlak.
Want juist Diederik Stapel probeerde het perfect te doen. Of tenminste, naar de buitenwereld probeerde hij perfecte resultaten te krijgen.
Ja.
Die je natuurlijk nooit kon halen, maar...
Ja.
Maar dat werd misschien ook wel weer opgelegd door die...
Ja.
Ja, het is natuurlijk een beetje te makkelijk om te zeggen dat hij in de, weet ik veel, de prestatiecultuur van, of prestatiedruk van de academische wereld is ten onder is gegaan. Want ik bedoel, hij is natuurlijk zelf gewoon verantwoordelijk daarvoor.
Ja.
Als we gaan zeggen dat dat niet zo is, dan ontneem je iemand natuurlijk ook zijn handelingsvermogen. Maar dat betekent niet dat het dan klaar is als je iemand... van zijn functie verwijderd. Hij zegt, nou, jij doet dat niet meer, dus
Nu is het mooi geweest, nu is het klaar.
Ja. Mm-hmm. Nou, we hadden net met Janneke hadden we het al even ook over misschien te zwart-witte interpretatie van bijbelteksten. En dit is misschien ook wat jij zegt over het streven naar perfectie. En dat eigenlijk, ja, wij allemaal, als je menselijk bent, dan maak je ook wel eens een fout. Dat misschien tussen zwart en wit toch heel veel grijstonen te vinden.
Ja,
zijn.
Ja, dat denk dat wel heel goed aansluit bij de preek van de loser.
Mm-hmm.
We zijn natuurlijk op zoek gegaan naar verhalen die je normaal niet zo snel hoort. Dus een van de dingen van depressie is dat het iets is wat heel moeilijk uit te leggen is aan iemand die dat niet zelf heeft ervaren.
Mm-hmm.
En door iemand op de kansel te zetten die dat gewoon vertelt, hoe dat voelt. En daarmee ook eigenlijk de eenzaamheid benoemt die daarmee samenhangt.
Mm-hmm.
Maak je dat het misschien ergens ook een bron kan zijn voor verbinding onderling. En we hebben dat ook, want de preek van de loser is een hele kerkdienst. Dus het is niet alleen iemand die iets vertelt op een kansel, maar heel veel eromheen. Dus ook veel muziek, samen zingen, allerlei rituelen. Er zit in sommige van de diensten zat ook een gebed. En daarmee krijg je dus ook, zie je ook die verbinding ontstaan. Omdat mensen met elkaar een lied gaan zingen of iedereen een kaars gaat aansteken.
Mm-hmm.
En ook in, nou ja, we hadden dan achteraf, gingen we dan met z'n allen brood en wijn nuttigen. Mm-hmm. En daarin zag je dan ook wel de verbindingen ontstaan tussen mensen onderling.
Ja, dat er nog een nagesprek is. En ja. Hebben jullie daar nog ook, ook met de losers zelf, om het maar even zo te zeggen, hebben jullie ook nog een nagesprek gehad om hoe het voor hen was? Om...
Ja, nou ja, er is natuurlijk in de aanloop daarna en flink contact geweest in de mm-hmm. voorbereiding en achteraf zeker ook wel.
Mm-hmm.
En ja, dat is heel wisselend geweest. Zoals ik al eerder al zei, we hebben dus in de diensten ook samengewerkt met, in de eerste dienst waren dan een groep daklozen, die kwamen zingen en die hadden gedichten geschreven. Of dak- en thuislozen moet ik eigenlijk zeggen. In de tweede dienst hadden we mensen van de We Are Here club. Of was het in de derde dienst? Dan had ik dingen door elkaar. Nou, hoe dan ook, dat zijn ook mensen die daar dan vervolgens gewoon bleven staan en met wie we nog een gesprek hebben gehad.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld van Diederik Stapel heb ik achteraf ook wel gehoord dat hij wel met heel goed gevoel naar huis is gegaan. Dus dit was ook wel een van de eerste dingen die hij in het openbaar deed.
Ja.
Dus dat was ook wel heel goed om te horen.
Ja, nou, ik vind het een heel mooi initiatief. En jij bent ook als freelancer ben jij nog betrokken bij andere projecten. En onder andere voor Reade werk jij met zingevingsbijeenkomsten. Heb ik dat?
Ik werk bij Reade.
Of haal ik dingen door elkaar?
Ja, ja, sorry. Dat snap ik wel. Bij het revalidatiecentrum in Amsterdam, Reade is dat, werk ik mee aan een onderzoek. En dat gaat over het zingevingskader van mensen en of dat wel of niet verandert als zij met een zware handicap te maken krijgen. Dus we hebben de groep mensen die een dwarslesie hebben gekregen en mensen die hersenletsel hebben opgelopen.
Mm-hmm.
En we onderzoeken hen, we doen aan de hand van interviews, kijken we of wat er nou allemaal verandert.
Mm-hmm.
En of er iets is dat continu blijft, specifiek op dat soort van die diepere laag van het zingevingskader.
Ja. En hebben jullie daar al uitkomsten van? Zijn er al...
Nou, we zitten er middenin. Dus we hebben een heleboel interviews gedaan en een heleboel geanalyseerd en gecodeerd en van alles en nog wat. Er zijn een heleboel dingen die opvallen, maar wat mij bijvoorbeeld ontzettend interesseert is dat er zoveel mensen zijn die als je ze vraagt van, goh, waar denkt u nou dat, hoe denkt u dat het gebeurd is? Waarom gebeurt nou zoiets?
Mm-hmm.
Een dwarslesie of flink hersenletsel. Dat is echt ontzettend heftig.
Mm-hmm.
Dat mensen heel vaak zeggen, ja, ik heb te druk geleefd. En ik heb te hard gewerkt. En ik heb niet goed op mezelf gelet. Of niet goed naar mijn omgeving geluisterd. Dus dat ze eigenlijk zichzelf bijna een beetje de schuld te geven van iets wat heel vaak gewoon zomaar gebeurt.
Ja, wat buiten hun macht eigenlijk lag.
Ja, en wat ik zo... daar kun je niet... Iedereen kan er anders over denken natuurlijk waar dat vandaan komt. Maar wat ik zo fascinerend vind is
dat het dan iets heel seculiers lijkt bijna om te zeggen... ik zal te druk hebben geleefd. Mm-hmm. Maar waar het op wijst is dat er toch wordt geprobeerd om iets van zin te geven aan dat verschrikkelijke wat gebeurd is. Het is heel moeilijk om te accepteren dat er dingen zijn die gewoon gebeuren, die gewoon verschrikkelijk naar zijn. Nou ja, wil dat dat ergens vandaan komt.
Het lijkt me een soort machteloosheid natuurlijk. Als ik moet zeggen, ach, dat was gewoon pech, dat kan me morgen weer gebeuren. Dat is enger dan ik dan zeg, nee, ik weet precies waar het door komt, want ik had hard gewerkt en dus ik ga dan rustig aandoen, dan gaat het nooit meer gebeuren.
Ja, en dan krijg je dus wel die zwart-wit interpretaties.
Ja. Hmm. En het doet me soms ook wel eens ergens aan denken van dat geloof is een heel mooie manier van zingeving, omdat je dan sneller misschien kunt zeggen van, ik weet het niet. Van, misschien
het levert ook een hoop conflicten op, natuurlijk, hebben we net geleerd.
Wat ik merk, voordat ik religiewetenschap ging studeren, dacht ik eigenlijk dat geloof zoiets was. Zeg maar een soort van ultieme verklaring voor alles. Mm. En toen zei ik ook altijd van, het zou soms wel handig zijn als ik geloofde, want dan had ik niet zoveel last hier en daarvan. Mm. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Nee.
Nou, ik denk dat moet ik misschien niet zo zeggen, want ik denk dat het voor sommige mensen zou kunnen dat het wel zo werkt. Maar het is natuurlijk juist, in mijn optiek, juist geen... je zegt dat sluitende verklaring voor dat wat er gebeurt in het leven. Het is voor mij juist iets wat vaak vragen stelt bij dat wat er gebeurt. Op het moment dat je zegt, dat heb ik zelf gedaan. Mm. Daar kan je natuurlijk een hoop vragen bij stellen. En zo'n multi-interpretabele tekst als waar Janneke het net over had... kan daar wel een enorme bron van zijn.
Mm-hmm.
Dus zingeving is niet iets waarvan je zegt... dus dit is het antwoord op de vraag. Maar eerder de vraag.
Ja.
Ja, en het antwoord. Erkennen hoeveel vragen er zijn en hoeveel je niet weet. En hoe kwetsbaar je bent.
Ja.
En dat proberen uit te houden.
Precies, daarmee leren omgaan. Ja. Dat je dat gewoon niet weet.
Ja. Wat ik van Palestijnen heel erg heb geleerd is... ik kwam heel veel op de Westbank... en dan ontmoette ik Palestijnen in... situaties waarvan ik echt dacht, hoe hou je het ooit uit?
Mm-hmm.
En een heleboel mensen die al op bezoek waren, die vroegen van, waar halen jullie hoop vandaan? En dan moest de Palestijn altijd zeggen, waar die zijn hoop vandaan halen, zeg maar. Want daar zijn wij natuurlijk altijd naar op zoek.
Mm-hmm.
En toen zei iemand een keer, ik heb gewoon niet de luxe om de hoop te verliezen.
Mm-hmm.
En toen snapte ik opeens veel beter, het gaat niet om... Het gaat niet om een soort, ik snap hoe de dingen in elkaar zitten of ik weet precies hoe het zit. Maar het gaat om het gewoon uithouden.
Mm-hmm.
Blijven zoeken.
Ja, de dingen van het leven niet uit de weg gaan.
Ja.
En evengoed jezelf zover krijgen dat je 's ochtends weer opstaat en gewoon weer verder gaat.
Ja, om
die dingen doen waar je in gelooft.
Als je het vergelijkt met wetenschap, daarvan zeggen mensen ook vaak van wetenschap die zorgt er gewoon dat ze antwoorden vinden. En als wetenschap heeft wetenschappelijk bewezen, dan is het zo. Terwijl een wetenschapper zelf zegt eigenlijk altijd... nee, het is waar tot het tegendeel bewezen is. Wat eigenlijk meer is van we blijven zoeken naar het antwoord.
Mm-hmm.
En dat is bij religie misschien wel net zo.
Ja.
Dat is een constante vraag.
Ja.
Zullen we dit gesprek zometeen even voortzetten na de column van Machiel? Want die komt zometeen ook nog aan bod. Want ik zie dat het zo'n interessant gesprek is dat we anders een beetje in tijdnood komen wellicht. We luisteren nog even naar John Wayne Gracie Jr. van Sufjan Stevens. En dat is volgens mij, als ik het goed van Suzanne heb begrepen, een nummer dat Diederik Stapel ook heeft gebruikt tijdens zijn Break van de Loser.
Ja, dus hij heeft aan een vriend gevraagd om dat te spelen. Mm-hmm. En het is een nummer waar hij enorm veel kracht uit haalt, omdat het heel mooi is. Maar ook omdat het gaat over een man die volledig buiten de samenleving staat. Omdat het is een seriemoordenaar.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd gaat het lied over... is er niet allemaal een stukje van, is dat niet allemaal in ons? En dat is heel krachtig.
Nou, u hoort hier Sufjan Stevens met John Wayne Gacy Jr. Tot zo!
His father was a drinker, and his mother cried in bed. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his humor and his conversation. Look underneath the house there, find the few living things riding fast in their sleep. Oh, the dead. 27 people, even more, they were boys with their cars, summer jobs. Oh my God. Dressed up like a clown for them, with his face painted white and red. And on his best behavior, in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd kill 10,000 people with a slight of his hand, running far, running fast to the dead. He took off all their clothes for them. He put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on the moon.
Dat was Sufjan Stevens met John Wayne Gacy Jr. En dan gaan we nu luisteren naar de column van de net gepromoveerde Machiel Keestra. Machiel, mag ik je nog eventjes iets vragen over je promotie kort?
Ja, natuurlijk.
Waar ben je precies op gepromoveerd?
Ik ben gepromoveerd op een proefschrift dat zich bevindt op het snijvlak tussen wetenschapsfilosofie, cognitieve neurowetenschap en ethiek of filosofie van het handelen. Mm-hmm. En het ging over de vraag hoe het mogelijk is dat heel complexe intenties, zelfs morele intenties, geautomatiseerd kunnen worden in ons brein, als het ware. Zodat we zelfs op een automatische manier morele handelingen uitvoeren. En daarvoor heb ik niet alleen een wetenschapsfilosofische of een uitbreiding van de wetenschapsfilosofie van de cognitieve neurowetenschap voorgesteld, maar ook geprobeerd een bijdrage te leveren aan een debat over bijvoorbeeld de vrije wil, waarbij over het algemeen het contrast tussen automatisme en moreel handelen scherp wordt gesteld. En wat volgens mij een misvatting is op beide terreinen, zowel wat betreft de vrije wil als wat betreft het automatische handelen.
Ja, nou dat klinkt erg boeiend. Kunnen we nog ergens je proefschrift ook terugvinden?
Ja, dat staat helemaal online inderdaad. En de titel is Sculpting the Space of Actions. Ja. Oftewel het boetseren van de handelingsruimte.
Dus als we daar op googelen en op jouw naam, dan
ja, moet het goed komen. Ja.
Nou, dan ben ik nu erg benieuwd naar je column.
Ja, dankjewel. Op zondagochtend een column over religie en conflict. Waarachtig een goed getimede en mooie uitdaging. Laat ik dit nu maar eens wat persoonlijker aanpakken dan meestal. Immers, ik ben filosoof en wetenschapper, ben atheïst, heb een hardgrondige afkeer van religieus dogmatisme en kijk met verbijstering en afschuw naar de vele religieuze conflicten die onze wereld teisteren. En ben ondanks dat alles toch ook een, weliswaar nogal liberaal, praktiserende Jood die lid is van de liberaal-Joodse gemeente hier in Mokum. Hoe vallen al die dingen met elkaar te rijmen? Vooral staat zo'n aansluiting bij een religieuze gemeente niet op gespannen voet met die academische of intellectuele posities die ik verder inneem. Immers, als we kijken naar wetenschappelijke of filosofische opvattingen over de relatie tussen religie en wetenschap, dan zijn die vaak nogal scherp en duidelijk. Religie is volgens die visies een soort primitieve manier om de werkelijkheid te duiden en doet dat op een verwarrende en inefficiënte manier. Maar gelukkig wordt binnen de meeste gemeenschappen of beschavingen wel een betere werkelijkheidstoegang ontwikkeld, de wetenschappelijke manier van kennisvergaring. Misschien wel het duidelijkst wordt een dergelijke opvatting verwoord door de bekende en invloedrijke 19e eeuwse filosoof en socioloog Auguste Comte in diens zogenoemde positivisme. Hij onderscheidt een aantal fases in de intellectuele ontwikkeling van de mensheid. Hij onderscheidt daarbij een theologische fase van een metafysische fase en uiteindelijk een positieve ofwel wetenschappelijke fase. De vooruitgang binnen de theologische fase heeft dan plaatsgevonden doordat mensen eerst een animistische visie hanteerden, volgens welke elk dier of rivier of boom wel goddelijk kon zijn, en toen via polytheïsme uiteindelijk bij het monotheïsme uitkwamen. In de metafysische fase, die op die godsdienstige fases volgt, is een meer abstracte visie op de werkelijkheid en de schepper te zien. Maar volgens Kant is de volgende stap onvermijdelijk, namelijk de ontwikkeling van een meer rationele en empirisch toetsende vergaring van kennis in de wetenschappelijke fase. Wat minder bekend is van Auguste Comte is dat hij ondanks zijn kritische blik op godsdienst en geloof zelf een soort seculiere godsdienst heeft ontwikkeld. De religion de l'humanité, een godsdienst van de mensheid. Omdat de wetenschap volgens hem geen moreel richtsnoer voor een samenleving kan bieden, geen rituelen of vieringen biedt en ook allerlei andere elementen ontbeert die de morele samenhang in een samenleving kan vergroten, heeft Kant geprobeerd om met deze godsdienst van de mensheid in die lacunes te voorzien. De drie waarden altruïsme, maatschappelijke orde en vooruitgang zijn de basis van zijn mensheidsgodsdienst volgens het adagium: liefde als principe, orde als basis, vooruitgang als doel. De invloed van deze visie is destijds betrekkelijk groot geweest en is bijvoorbeeld zichtbaar in het motto van de Braziliaanse overheid en zichtbaar in de Braziliaanse vlag, Ordem e Progresso. Verrassend als het ook mag zijn dat zo'n wetenschappelijk georiënteerd denken als Kant toch een rol ziet weggelegd voor religie, hij is daarin zeker niet uitzonderlijk. Er zijn meer auteurs die menen dat wetenschap weliswaar de beste manier is om tot kennis te komen, maar dat daarmee nog niet aan alle behoeften van een menselijk leven of samenleving tegemoet gekomen wordt. Een bekend meer hedendaags voorbeeld van zo'n auteur is de helaas in 2002 reeds gestorven evolutiebioloog Stephen Jay Gould. In zijn boek Rocks of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life zet hij godsdienst en wetenschap niet zozeer tegenover elkaar, maar naast elkaar. In dat boek betoogt hij dat godsdienst en wetenschap actief zijn op twee domeinen die volledig onafhankelijk van elkaar zijn en elk een eigen functie hebben. Volgens deze Noma-visie, waarbij Noma staat voor Non-Overlapping Magisteria, is de wetenschap verantwoordelijk voor feitelijke kennis en inzichten in de werkelijkheid, terwijl de godsdienst zich bekommert om ethische inzichten en kwesties die te maken hebben met de betekenis van de werkelijkheid aan ons leven daarin. Volgens Gould kan wetenschap geen vorm geven aan onze behoefte om in gemeenschappelijk verband betekenis te verlenen aan ons leven, en in die lacune voorziet het domein godsdienst. Beide auteurs, Kant en Gould, gaan er dus vanuit dat wetenschappelijk en rationeel denken ons niet de inhoud of middelen kunnen verlenen om aan ons leven betekenis en structuur te geven. Daarmee ben ik het slechts gedeeltelijk eens. Laat ik eerst zeggen waarmee ik het oneens ben. Ik denk dat ze zich vergisten met hun opvatting dat wetenschappelijke en filosofische inzichten niet zouden kunnen helpen om ethische principes te formuleren en ook vragen omtrent betekenis te beantwoorden. Hoe we het meest rechtvaardig tot een verdeling van rijkdom kunnen komen. In hoeverre euthanasie toegestaan kan worden bij mensen die geen zin meer in hun leven ervaren. Of alleen juist voor mensen die terminaal ziek zijn. Dat zijn vragen waarbij rationele en wijsgerige reflectie wel degelijk de leiding kunnen nemen. En we geen religie nodig hebben. Ook is het daarbij zo dat we wetenschappelijke inzichten nodig hebben. Bijvoorbeeld omtrent de vraag hoe mensen hun levenskwaliteit beoordelen. En hoe we kunnen inschatten of iemand wellicht een depressieve aandoening heeft of niet. Is er dan helemaal geen rol voor religie, voor godsdienst meer weggelegd? Jawel, maar een betrekkelijk kleine, hoewel niet onbelangrijke rol volgens mij. Een rol die we enigszins kunnen terugvinden in de zojuist besproken visies. Ons leven als individu in een gemeenschap wordt voor een groot deel gekenmerkt en gestructureerd door tradities en ritueel die juist niet rationeel te verantwoorden zijn en toch als waardevol ervaren worden en bijdragen aan ons functioneren. Het is volgens mij juist de toevalligheid en willekeurigheid van de tradities die daarbij belangrijk is. En die toevalligheid en willekeur hangt juist samen met hun religieuze oorsprong, waarin een onverklaarbare goddelijke openbaring of een ondoorgrondelijke goddelijke boodschap uit de historische episode een rol speelt. Er zijn nog geen voorbeelden voorhanden die mij ervan hebben overtuigd dat wetenschappelijke inzichten evenzeer in staat zullen zijn om ons elk jaar weer op een willekeurig tijdstip tot het zingen van allerlei liederen, het stilstaan bij de gestorven leden van onze gemeenschap, tot het samen eten van allerlei speciale gerechten en het vertellen van verhalen kunnen verleiden. En het zijn juist dat soort activiteiten die de bron vormen van haast fysiek ervaren vorm van gemeenschap en solidariteit. Maar er is een keerzijde aan een dergelijke religieuze bron van gemeenschappelijke activiteiten, ervaring en solidariteit. Juist doordat die bron niet rationeel en wetenschappelijk te verantwoorden is, maar in grote mate berust op willekeur en toeval, en ook op een haast willekeurige manier vormgeeft aan het ons toegevallen leven, kunnen daarover al snel conflicten ontstaan die naargeestig en moeilijk op te lossen zijn. Immers, in deze beperkte vorm zijn er meerdere religies naast elkaar mogelijk, met hun eigen tradities en rituelen, zonder dat er rationele gronden zijn om de ene of de andere traditie de voorkeur te geven. Zolang een religie zich maar rekenschap geeft van die willekeur en beperkte zeggingskracht, zou ze gepaard moeten gaan met bescheidenheid en tolerantie jegens andere religies. Alleen op die manier zie ik een rol weggelegd voor religies in de oplossing van conflicten. Helaas, een veel te weinig gebruikte manier.